Ja, de tuin is een onuitputtelijke bron voor de onderzoekende geest. Dat wist niet alleen Charles Darwin, die zijn tuin als een enorm laboratorium beschouwde. Ook Gerda Bosman en Corlijn de Groot, de twee wetenschapsjournalisten die het boek De Tuin als Lusthof en Slagveld schreven, die hebben uit die bron geput. Gerda Bosman, goedemiddag.
Goedemiddag.
Een van de stukken in jullie boek heeft als titel Vliegende vuilnisbakjes. Wat zijn nou toch vliegende vuilnisbakjes?
Ja, je kent vast wel vuilnisbakhondjes.
Ja.
Ja, twee hondenrassen en die zijn bij elkaar geweest.
Ja.
En daar komen hele mooie kleine andere hondjes van. En die noem je dan vuilnisbakjes, omdat ze niet meer bij het een of het andere ras horen.
Ja.
En dat heb je ook wel eens in de tuin. Dat je vogeltjes hebt die het met elkaar doen. En dan komen daar kindertjes van. En die noemen wij vliegende vuilnisbakjes.
Ik heb heel veel vogels in mijn tuin. Ik zit vaak te kijken naar merels. Een merel heeft nou ook een nestje bij mij in de heg. Mussen zitten er veel. Koolmeesjes zitten er. Spreeuwen zitten er. Maar ja. Ik heb nog nooit een musje en een spreeuw, zeg maar, de liefde met elkaar zien bedrijven bij mij op het gazon.
Nee, meestal, als het al gebeurt, het gebeurt helemaal niet vaak, want ze voelen zich eigenlijk gewoon aangetrokken tot hun eigen soort. En ze verstaan elkaar, staal van de liefde.
Ja.
Maar ja, soms zijn ze een beetje bijziend. Of vogeltjes die zingen natuurlijk liefdesliedjes. Ja. Dan zijn ze een beetje doof of ze zijn gewoon niet kieskeurig genoeg. En soms overschrijven ze toch die soort grens. En dan doen bijvoorbeeld koolmeesjes het met pimpelmeesjes of een boerenzwaluw met een huiszwaluw.
Ja.
En ook verschillende eendensoorten die doen het wel eens met elkaar. Maar het zijn wel vogels die al een beetje bij elkaar.
Ja, precies. Een mus en een merel, dat zul je niet meemaken. Maar
nee, dat zul je niet meemaken.
Maar een koolmees en een pimpelmees, dat kan dan wel.
Dat zou wel kunnen, ja. En ik zag op Twitter een foto van Lex ter Velde. Nou, hij is vogelspotter. En hij trof in een van. Want hij hangt van die rachfijne mistnetten op. Die worden door die kleine vogels niet gezien. Die vogels die vliegen daarin. En hij ringt ze dan en laat ze daarna weer los.
Ja.
En hij kwam in zijn net een kruising tegen. Tussen een boerenzwaluw en een huiszwaluw.
En hoe ziet dat eruit? Hoe gek is dat dan?
Nou ja, hij heeft kenmerken van beide zwaluwen. En hij heeft wel zo'n mooie gesplitste staart, bedoel ik. En een mooi bruin befje. En ik ben niet een ontzettende vogeldeskundige hoor. Maar Lex ter Velde die zei tegen me dat het echt heel zelden is. En hij noteert natuurlijk ook welke vogels hij in zijn netten vangt. En hij zegt, ik vang al zo'n 30 jaar vogels. Maar dit is de eerste keer dat ik deze kruising heb getroffen. En hij heeft het nog even nagekeken, maar er is maar twee keer eerder zo'n melding gemaakt van zo'n zwaluwkruising.
Ja, van hybride vogels eigenlijk, hè? Zo zou je ze kunnen omschrijven.
Ja, precies, ja.
Die niet samen voor nageslacht zouden moeten kunnen zorgen, maar het gebeurt dan toch wel. Dus kennelijk werkt de natuur er dan ook aan mee dat het af en toe toch wel zo is.
Ja.
En hoe gaat het dan met die jonge vogeltjes die uit die eitjes kruipen? Kunnen die het volhouden?
Ja. Nou, ze zijn niet het sterkst, want meestal is een soort echt expres een soort, omdat die in een bepaalde leefomgeving heel goed gedijt. En als dat dan kruist met een andere soort, die is aangepast op een andere leefomgeving, dan past die eigenlijk niet in een van beide niches, hokjes, maar. En heeft hij het gewoon niet getroffen. Hij heeft bijvoorbeeld het verkeerde vorm snaveltje voor de wormpjes die hij moet eten, of de zaadjes. En dat brengt hem natuurlijk al op een achterstand. En wat vaak gebeurt is dat deze vogels ook zelf geen nakomelingen kunnen nabrengen. En daarom blijven die soorten toch gescheiden.
Ja, het komt dus al heel erg weinig voor. En dat ze dan nog langer gelukkig leven, dat is nog veel zeldzamer.
Ja,
daar zou je nog een hoop onderzoek aan kunnen doen. En daar zou je misschien ook experimenten mee kunnen doen. Ik denk nu aan een ooievaar en een reiger die qua vogel een beetje op elkaar lijken. Ja, wat komt daar dan uit? En kan dat? Ja. En zou dat toch? Ik ben dan wel heel nieuwsgierig meteen.
Ja, ik weet niet of dat kan, maar ik trof wel in mijn zoektocht naar wat meer informatie hierover een boek van een Engelse kanarieliefhebber. En dat was Engels. Je kunt het trouwens voor 4 cent downloaden. Als je goed kunt googlen, dan kan je het treffen op internet.
Okay.
En dat was The Breeding of Mule Birds. En dat gaat over kanaries en vinkjes en al dat soort vogels. Want bijzondere variëteiten van die vinkjes en vogeltjes en kanaries, die zijn veel geld waard.
Ja, ja.
En als je weet hoe je ze zelf kan kweken, zeg maar, dan zou je er nog eventueel geld mee kunnen verdienen ook nog. En dit was een boek uit de 50e jaren die daar instructies voor had.
Als ik niet uitkijk, heb ik er opeens een nieuwe hobby bij. Ga ik vanavond nog aan de slag. Toch? Ben je toch klaar met die moestuintjes? Dus dan kan ik nu doorgaan met de vogeltjes kruisen.
Vogels, ja. Ja.
Een hoofdstuk dus in jullie boek Vliegende Vuilnisbakjes. Dat boek De Tuin als Lusthof en Slagveld. Dat geven we de hele week weg aan de winnaars van het Cryptospan. Gerda, je hebt gekeken naar de inzendingen die we binnen hebben gekregen. Dat waren er heel veel. Kampeerbed was het Cryptospan. Wat is de mooiste omschrijving voor kampeerbed? Jij bent de jury vandaag. Jij mag het zeggen.
Ja, dat was grasmatras.
Grasmatras.
Ja, en dat was een inzending van Ton van Vught uit 's-Hertogenbosch.
Nou, dan heeft Ton van Vught uit 's-Hertogenbosch vandaag de meeste mazzel, want die krijgt jullie boek dan toegestuurd. De Tuin als Lusthof en Slagveld. Geschreven
nou,
dus door.
Nou, veel plezier ermee.
Corlijn de Groot en Gerda Bosman. Gerda, dank je wel.
Ja, graag gedaan.
Schrijver dus van dit boek en ook wetenschapsjournalist en radiomaker bij de NTR bij het programma De Kennis van Nu.